besluit om deze ochtend gewoon weer te komen en bidden. Want het is het hemelvaartsweekend en ik zag onderweg heel veel evenementen. Het is hartstikke mooi weer om erop uit te trekken. Maar Gods kinderen over de hele wereld, die gaan op de dag van de Heer, waarop hij uit de dood is opgestaan, eerst naar Gods huis om te aanbidden. En altijd als we dat doen, dan verandert er ook iets. Dan raakt God ons aan. Dus ja, mag God je er ook voor belonen, ook dat je deze ochtend weer gekomen bent. En zelf ben ik in mijn tienertijd echt aangeraakt door het evangelie. Door Gods liefde voor mij, de redding die ik ook nodig heb. Ook door Gods woord, wat ik sindsdien ook wel mag delen. En dat ik wel heb ingezien dat Gods kerk de grote zegen hier op aarde is. We hebben elkaar nodig. Hè, we houden elkaar scherp tot de dag van Jezus' wederkomst. Het is ook leuk en het is mooi om allerlei kerken door het land te mogen zien en vanochtend met jullie te mogen aanbidden. En ik ben hier dus ooit geweest, maar als je zelf niet meer weet wanneer, dan betekent het wel dat je alweer een stukje ouder bent geworden. En het kan zijn dat ik toen in de hoedanigheid van fietsende dominee ben gekomen. Ik weet niet of je het wat zegt. Ik ben ook vergeten om een foto mee te nemen. Maar ik ben vroeger dus ook wielrenner geweest. En ook daarin heb ik iets met Apeldoorn. Want die tunnelbak bij de Intratuin van ruim 10 jaar geleden die daar geopend is, die is geopend met een wielerwedstrijd. De wielerpiste ligt er ook naast. Maar ik mocht er ook aan meedoen. En ik werd zelfs derde achter 2 baanrenners en voor een paar profrenners. En dat is nog voor mij een soort hoogtepunt, dus dat is wel leuk. Wat in... Het is ook een soort troostprijs, want ik ben nooit echt beroepsrenner geworden. Dus dan moet je dit soort zinnetjes af en toe toch maar uitspreken. Ik heb er wel vrede mee overigens. Ik was gewoon niet goed genoeg. In de zomer af en toe een soort van, ik wou zeggen briljant, maar dat wil zeggen dat ik gewoon mee kon. Maar niet taai genoeg. Niet voor het voorjaar als het koud was. Niet voor de heuvels als die een beetje te lang waren en te hoog. Dus een leuke tijd gehad. Maar het kan zijn dat ik in die hoedanigheid veel kerken ben langs gegaan. En veel leuke kerken al heb gezien en soms weer ergens terugkom. Maar goed, hoe het ook zij, mijn naam is Jesse de Haan. Ik heb lang gebeden ook voor een leuke gelovige vrouw. Nou, ik moest wel lang wachten, maar ik heb er ook in mogen ontvangen. En vandaag de dag is zij ook wel moeder. Wij hebben een zoontje van 4 en een dochtertje van 1,5. En die zijn nu in onze eigen kerk in Wieren, een baptistengemeente. En daarvoor, en dat is nog niet eens zo lang geleden, heb ik 8 jaar lang als voorganger een baptistengemeente in Maastricht mogen dienen. Ik kom een beetje uit Oost-Nederland. Ik ben in Delft opgegroeid, maar heel lang het zuiden gediend. En ik beloof misschien wel een foto ook van Limburg de volgende keer. Ik ben nog een keer ingepland, daarom zeg ik een volgende keer. Ook herkansing als het niet goed lukt. Maar dan laat ik jullie foto's zien waarmee ik je ook wel naar het zuiden zou willen lokken. De kerken zijn hier zo apart groot allemaal, als je dat ontwend bent. Terwijl in het zuiden kerken zo'n beetje het middenvak alleen zijn. Ik heb wel eens gesproken voor 15 mensen en vaak voor 30 mensen. Onze eigen kerk was ongeveer 50 mensen. En het is niet altijd eerlijk verdeeld over Nederland, waar de gelovigen samen zijn. Maar wij zijn wel dankbaar dat hier wel veel christelijke scholen zijn, dat onze leven hier ook naar fijn christelijk onderwijs kan. Dus we genieten wel weer dat we zo terug zijn op de Bijbelbelt. Dat is ook een grote zegen. Geloof is hier ook veel makkelijker. Jongeren hebben veel meer jeugd om elkaar te bemoedigen. Het is ook een groot voorrecht. En als je een poos in het zuiden vertoeft, dan weet je dat des te meer. Ja, had ik nog iets willen vertellen? Ik denk het niet. Laten we maar gaan naar Gods woord. Dat is het allerbelangrijkste. En, bedankt. Jij hebt hem hier neergelegd, of niet? Ja, mooi. Het is niet het thema, maar omdat het hemelvaartsweekend is, wil ik toch even uitleggen waar ik over preek. Dat gaat straks over de late regen met de verlangen naar meer voor Gods geest. Dus toewerken naar Pinkster, dat mag de zondag voor Pinkster wel, denk ik. Alleen, het doet me ook altijd zo'n beetje zeer dat het hemelvaartsdag is geweest. Ik vermoed dat hier geen viering was. Nee, bij ons ook niet, dus het is niet om je schuldcomplex aan te praten. Maar er is wel echt iets gebeurt. Dat de Heere Jezus naar een succesvol verlossingswerk en geruime tijd weer met zijn discipelen op de aarde, als overwinnaar terugkeerde in de hemel. Plaatsnam aan de rechterhand van God. En daarom wil ik het noemen. Daarom deze slide. Het is Hemelvaartsdag geweest. Geregeld preek ik ook over Hemelvaartsdag op deze zondag. Want Jezus is onze koning. Hij is succesvol geweest. Hij zit en bestuurt daar. Totdat de Vader het moment noemt waarop hij de gemeente opneemt. En later ook terugkeert. Het is ook Wezenzondag. De zondag waarvoor voor de discipelen God van, oh wauw, de Heer Jezus is opgevaren. Maar nu staan we er alleen voor. Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Dan misschien een van hun heeft gezegd, ja, hij had het toch over de belofte. Ja, de belofte, maar wat zou dat zijn? Dat moesten ze nog gaan ontdekken. Maar Jezus zegt, zie, ik laat jullie niet als wezen achter. Hij zal zijn geest zenden. En ik moest denken aan de teksten in Matteüs 28, vers 18 en 20... Daartussenin staat het zendingsbevel, maar die twee omlijstende versen zijn zo mooi, zijn zo hoopvol ook in dit kader. Hemelvaart, koning Jezus, over hem wordt gezegd, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ook al zie je het niet altijd, laat dit je dan bemoedigen. Jezus heeft alle macht en heeft alle machten der duisternis overwonnen. En als het gaat om Wezenzondag, het is niet dat hij weg is. Nee, de belofte is, zie, ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Zulke rijke beloften, een beetje als zijspoortje, een beetje als toegift zo aan het begin van deze preek. Het is een bijzonder weekend, geniet van dit mooie hemelvaartsweekend. Ja, en dan de late regen. En niet boos op mij worden, niet je pennen naar mij gooien, of een tomaat als je die hebt meegebracht. Want het is net een week droog in Nederland. En dan begin ik over de late regen. Maar laten we hopen op een lange, lekker warme zomer. Ook dat zou mooi zijn. Maar ik hoop, dat is dan mijn verlangen voor deze preek, dat je een soort positieve beleving krijgt. Een verlangen als je die woorden late regen hoort. Of als je eraan denkt. En in de Pinksterkringen dan zou dit misschien wat te matig zijn of zo. Die weet al heel veel over de late regen. Dat is soms best wel een thema. Voor wat Gods kerkfilialen die wat meer zo bij de evangelische en baptistenhoek zitten. Die kennen die term misschien wat minder goed. Geldt misschien ook voor jezelf. Geldt in wezen ook voor mij. Maar dit is wel een term om te ontdekken. De late regen met zo'n lading van, ja, maar God zijn geest nog rijkelijk uitstorten. Want daar gaat het dan over. En er zijn een aantal teksten, dus het is niet één hoofdlezing waar ik mee begin, maar het zijn een aantal teksten waar ik met jullie langs ga om deze late regen beter te begrijpen en voor ons te laten leven. En de eerste komt vanuit de eerste plek waar we hem tegenkomen, Deuteronomium hoofdstuk 11 staat. En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet naar mijn geboden, die ik u heden gebied, door de Heer uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart en heel uw ziel, dat klinkt een beetje als het grote gebod, dat ik dan regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. En dat is een belofte van vroege regen en van late regen. En dat heeft te maken met de seizoenen in Israël. Het is nogal droog in de zomer, maar dan in het najaar, als het winterseizoen komt, heb je eerst de vroege regen. Dat gaat een beetje tegen ons gevoel in, maar dat is dan de vroege regen in oktober, zeg maar. En dan door het winter- en regenseizoen de laatste of de late regen, zo in maart of april, de regen die ook maakt dat wat is ingezaaid, dat nog zijn vocht krijgt om met het zomerseizoen dat weer begint, daar raken ze elkaar, dat helemaal ontspruit. Zoals nu ook in je tuin, 2 weken geleden was er bijna niks en opeens groeit het. Dus de late regen die ervoor zorgt dat het groeit en dat er geoogst kan worden, dat is die late regen in het seizoen van Israël. En God belooft die en hij koppelt dat ook aan gehoorzaamheid en er ligt altijd zegen in gehoorzaamheid, dat we God en zijn woord moeten gehoorzamen. Ook dat ligt in dat vers. Dan iets verderop, in Deuteronomium, waar dan staat, een aanvulling eigenlijk, hè, van dat seizoen, van de landbouw, van de vroege en de late regen, wordt er ook iets geestelijks aan gekoppeld, een paar hoofdstukken later, aan het einde van Deuteronomium. En daar zegt Mozes, voor de tweede keer de wet voordraagt, voordat het volk het beloofde land in mag, laat mijn leer, laat Gods woord zoals ik het ontvangen heb, laat dat maar neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. En daar is regen ronduit zegen. Dus het is zo mooi dat Gods woord ook wordt gekoppeld aan zegen. En dat wat de aarde doorvochtigt en dat wat groeit en dat wat oogst geeft, waarvan mensen weer kunnen eten en van kunnen leven. Dus daar wordt Gods woord ook als zegen aan die regen gekoppeld. En je zou het ook even snel al kunnen vertalen als van, ja, regen, dauw, fris, dat is heel wat anders dan dor en droog. Terwijl je ook voor jezelf wel eens door een seizoen gaat, waarvan je zegt, of achteraf pas merkt van, poeh, mijn geloofsleven stond best wel droog. Of ik was heel druk, of er waren veel vragen die ook vanuit de wereld op me afkomen, waardoor eigenlijk de vreugde iets minder werd en de zorgen wat meer, en dat het als het ware wat dor en droog was. En dat je dan ook mag verlangen naar droogte, weer naar ja, verfrissing, naar dauw, naar iets wat weer nieuwe vrucht, nieuwe bloemen, nieuwe vreugde geeft. En de sleutel ligt er eigenlijk ook in, hè? Wat is nou het verschil tussen dor en tussen gezegend door de regen? Gods leer, Gods woord, dat je terug gaat naar God, je verblijdt in de beloften die staan in Gods woord. Dat je je verblijdt in het evangelie van God die alles geschapen heeft en die ons meeneemt naar zijn herschepping waar alles goed is. En dat wij in de tussentijd ook onderdeel mogen zijn van dat, van Gods verhaal, dat hij ons gemaakt heeft zodat we daar deel van kunnen zijn. De kern eigenlijk van ja, Gods geschiedenis met de wereld. En wij zijn er deel van. Dus ja, dat is wel een antwoord op die vraag. Hoe word je weer fris? Keer terug naar Gods woord. Dan gaan we van Deuteronomium door naar een andere passage. En dat is vanuit Joël. En daar zie je eigenlijk nog een keer dat leer of leraar, het onderwijs van God, wordt gekoppeld aan die regen. Dat is wel in de Herziene Statenvertaling. Ik zat zelf in de NBV lees ik meestal, daar is het anders vertaald. Er zit ook wel wat achter in die Hebreeuwse woorden, maar dat laten we gewoon even voor wat het is. En dan lees ik voor. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heer uw God. Want hij zal u geven een leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. In de eerste maand zijn niet januari, maar hun jaar begint zowat in maart. Dat is dus die late regen. Ja, daar heb je ze ook weer aan elkaar gekoppeld. Gods woord en die belofte van zegen en de late regen. Dus die lijn gaat door, maar ik dacht, vers 24 komt na vers 23. Ik lees dat even door, omdat daar ook zo'n mooie belofte in is. Dan kan ik het niet laten om die als een soort zijspoortje mee te geven. Daar in Joël staat, de dorsvloeren zullen als gevolg van die regen vol oogst, vol koren zijn. Je perskuipen, die stromen over van de nieuwe wijn en olie. En ik zal u de jaren vergoeden die door de velsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan. Hoeveel sprinkhanen zijn er? Daar hebben wij geen weet van, hè? We zien nauwelijks één sprinkhaan. Zij hadden weet van veel meer sprinkhanen. En niet uit plezier dat dat hun hobby was, maar uit grote angst dat die sprinkhanen kwamen om de oogst te vernietigen. Maar hier is de belofte, de oogst wat is weggevreten door al die sprinkhanen, dat grote leger, dat God dat zal vergoeden. En misschien ken je dat vers, want het wordt wel vaker doorgegeven als een belofte van herstel, en dat is het ook. En dat is het ook. En je moet het zien in de context van niet zomaar een plaag, niet zomaar een natuurgebeuren van beestjes eten de oogst op. Dat is tragiek, dat gebeurt nog steeds. In de wijnstreek van Bordeaux is ook een aantasting van de wijnranken, waardoor er heel veel worden gerooid. Er is altijd wel tragiek in de gevallen schepping. Dus dat is het ook. Maar het is meer. Er staat dat God ook in controle was. Dat hij die sprinken als een groot leger op hun had afgestuurd. En dat is soms ook zo. Dat God dingen laat gebeuren om ons terug te brengen op onze knieën. Zodat we vanuit afhankelijkheid bidden. O Heer, ontferm u. Wilt u voorzien dat wij niet zelf alles redden, maar Gods hulp inroepen. Het is ook een beetje moeilijk, want brengt God nou die tegenspoed in ons leven? Meestal niet, durf ik wel te zeggen, want hij houdt van ons. God brengt veel zegen in ons leven. Hij gaat voor ons uit, hij baant een weg. Dat zijn heel veel andere bijbelteksten waar ik mijn optrek. Maar soms zijn er seizoenen van beproeving. En mag je ook ontdekken, is dat gewoon de beproeving van het leven? Of zit er wat achter? Dus dat vergt wat onderscheidingsvermogen. Maar voor het volk van Israël, waar tegen dit gezegd werd, zit er nog meer achter. Want het is niet alleen de plaag van de sprinkhaan. Dit was ook wat vanuit, ik weet niet of het erbij staat, het noorden. Maar de Babyloniërs, dat vrede volk dat dan vanuit het oosten en dan via het noorden binnenkwam in Israël. Dat hun overheerste, dat hun heeft weggevoerd naar de ballingschap. Daar heb je vast wel eens over gehoord. En dat God dat niet zomaar deed, of in een boze bui, maar dat hij honderden jaren had voorspeld van, ik heb jullie gered uit Egypte, hou je aan mijn woord, het zal je goed gaan. Maar keer je van mij af, ren je achter de afgoden aan, ga je offertjes brengen, zodat die ene gekke God jou een goede oogst geeft, of die God vruchtbaarheid, of wat dan ook. Ja, pas op, want dan volgt er een keer een dag waarop je het voelen zult, dat dat niet mijn weg is, dat er straf volgt op die ongehoorzaamheid. En honderden jaren later vindt dan die ballingschap plaats. En ik noem het er even bij, omdat God geduldig is en genadig, maar zich wel houdt in zijn woord en ook in die belofte. En ook dat kwam uit. Het volk Israël is in ballingschap gegaan. Ze zijn ook weer door God na 70 jaar uit ballingschap bevrijd. Maar ook dat is het. En dat heeft zo'n land ook berooid en verwoest achtergelaten. En dat dan de profeet Joël ook zo'n belofte van hoop heeft. Dat te midden van de tegenspoed, te midden van het gaat niet goed met ons en ons land, dat er een belofte is van herstel, dat wat is weggevreten, dat God dat zou vergoeden. Dus dat is hoe het bedoeld is. En daar zit ook iets in van, ja, soms maken we er ook zelf een potje van. Soms ben je slachtoffer van je omgeving, slachtoffer van wat je is aangedaan. En ook dan mag je die belofte ter harte nemen. God die het ziet. God die ook dit woord aan je geeft en wil vergoeden dat wat is weggegeten in je leven. Ik hoop, ik bid dat je het zult merken, dat je het hebt gemerkt. Dus dat als een belofte van zegen. Maar ook als je niet als slachtoffer van een slechte jeugd of van besluiten in je omgeving, maar dat je zelf keuzes hebt gemaakt, dat je zelf misstappen hebt begaan, dat je zelf kwaad hebt aangericht aan anderen, of jezelf, of aan je gezondheid. Hè, ik dacht, ik ben lekker terug in Oost-Nederland, er zijn alle mensen lekker nuchter, doen lekker normaal, die werken hard, dat klopt ook wel. Alleen er is ook zoveel gekkigheid, er is zoveel, vroeger was er ook wel wat drankmisbruik, maar nu is er zo verrassend veel drugsmisbruik, wat je op het platteland helemaal niet zo hebben vroeger, hè? Dat deed je gewoon normaal. Maar ook dat kan kapot maken, zijn sporen achterlaten. Maar ook dan, ook na zo'n seizoen mag je zeggen, ik heb misschien die sprinkhaan zelf binnengelaten in mijn leven, maar God geef alsjeblieft herstel. Wilt u op een bovennatuurlijke manier mijn weg weer leiden, mijn pad effenen en herstel geven. Of andere dingen waarin is misgegaan of waarin verlies is, misschien in de relationele sfeer, dat je iets moois had, dat is stuk gelopen, of dat je door weduwnaar bent geworden, maar God toch, ja, erin komen en troost en herstel geven. Ik wou een paar voorbeelden noemen om, ja, deze belofte van herstel ook mee te geven en te laten landen. Het is niet te kennen van mijn preek, maar als je Joël 2 leest, dan moet je deze ook meegeven. Maar God ons herstel geven, ja. Door nieuwe regen, door nieuwe frisse groei. En die draad van de regen pakken we weer op. Want de versen lopen gewoon door. Vers 26, waar staat: dan zult u overvloedig en tot verzadiging toe eten. En de naam van de Heer uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. En dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben. En dat ik, de Heer uw God, dat ik dat ben en niemand anders. En mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Wat een belofte ook voor Israël, ook in de huidige tijd van toch wel benauwdheid. Die geldt nog steeds. En daarna, dan zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zoon en uw dochter zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En een paar versen verder. En het zal geschieden dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, behouden zal worden. Wij zijn het die gered zijn als we Jezus aannemen. God zij dank. Maar hier wordt ook weer regen die neerdaalt. Dat stond hier. Hè, die regen op u zal laten neerdalen. En nog heftigere bewoording. De geest die wordt uitgestort. Dus regen die neerdaalt. Maar die belofte van een geest die wordt uitgestort. En daar zie je: regen is zegen. Dat wordt gekoppeld aan Gods woord. En aan Gods geest. Die onze harten ervoor ontvankelijk maakt. En het mooie is, wij lezen dit met terugwerkende kracht. En je zult maar discipel van de Heer Jezus zijn geweest. En dan na de Wezenzondag, zo in die dagen zonder de Heer Jezus, op de 50ste dag na zijn opstanding, dat je dan Pinksteren meemaakt. En dat je dat allemaal ziet gebeuren. En dat je de kracht ervaart. En dat je denkt, wat is dit? En dat de ene, die de Bijbel nog beter kende dan de ander aanstoot en zegt, maar hey, dit is dus wat er stond in Joël. Hier zijn deze beloften in vervulling gegaan. De geest is uitgestort op een manier die we niet verwacht hadden over jong en oud. En dat de discipelen hebben gedacht, wat heerlijk om deze vervulling mee te mogen maken. De geest die is uitgestort. Wat een zegen is dat. Dat is dus die belofte van late regen en de vervulling van die profetie. Nog een tekst. En dan denk je, hé, de late regen, dat is niet maar zo door iemand bedacht. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Althans, niet zoals ik het nu bedoel. Maar er zijn meerdere teksten. Hosea, weer zo'n profeet. Hosea 6, waar staat: kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Dat heeft te maken met die terugkeer, dat onderste vers van het aanroepen van de naam van de Heere God. Laten we terugkeren naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Denk aan die ballingschap, weggescheurd uit Israël. Maar hij zal ons ook genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons ook verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Ook weer zo'n profetisch woord voor de opstanding. Die vervuld is. En zij zullen voor zijn aangezicht leven. En dan zullen wij kennen. Dan zullen wij kennen. En we zullen ernaar jagen om de Heere te kennen. En zijn verschijning staat vast als de dageraad. Dat wil zeggen, we zijn er vrij zeker van dat ook morgen de zon weer opkomt. Geregeld is het bewolkt, maar je ziet dat er toch een soort van daglicht komt. De dageraad is zeker. Zo zeker zal ook zijn verschijning zijn. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt en dat de oogst kan gaan bloeien. Weer zo'n vers en het ene laatste vers. Er is straks nog eentje op de laatste slide. Maar dat is die late regen. En de eerste vreugde zit hem hierin. God is een God van trouw. Hij geeft regen. Hij geeft elk jaar weer die groei. Maar dit zijn allemaal beloften waarvan je eigenlijk zegt, maar het zijn de oude profeten. Dit ging om herstel uit die ballingschap, dat God een nieuw seizoen voor Israël gaf. Maar het mooie daarvan is, God is liefdevol, hij is trouw, hij is zelfs het toen opstandig Israël, dat vaak zijn weg verliet, trouw geweest. Dat zegt wat over het karakter van onze God en hij is ons ook trouw. Dan die diepere laag van die profetie, dat er opstanding zit op die derde dag, dat na het volbrachte verlossingswerk ook die regen rijkelijk zou neerdalen in de vorm van de geest, dat de dag van het Pinksterfeest aanbrak en dat we daar naartoe leven volgende week, maar dat we vieren dat de geest is uitgestort, dat we daardoor ook tot geloof zijn gekomen door die geest. Maar het is ook een vervulde belofte die in wezen in het verleden ligt, want het is al gebeurd. Maar het is wel bemoedigend, het bewijst ook de waarheid van Gods woord, dat de belofte, dat de profetieën uitkomen. Dus ik hoop dat dat een bemoediging is als we terugblikken. He, dat het vervuld is. Maar, zeker dit laatste vers, waar dan in staat, laten we ernaar jagen om hem te kennen, zeker als we de geest ontvangen, zeker als het gekoppeld wordt aan regen, aan meer laten regen, dan is dat ook de toekomstperspectief. En die is natuurlijk voor ons, voor nu, het meest van het belang. Dat we aan de ene kant mogen danken voor wat is, als bemoediging, maar dat ik mijzelf op weg naar Pinksteren, maar ook jullie, wil aanmoedigen van laat ons uitstrekken naar meer van de geest, naar meer laten regen. Dat is het waarmee ik ook wil afronden. Zelfs nog met nog zo'n vers, wat er ook op staat. En ten opzichte van de eerste slide is er al veel meer groen op die dorre aarde boven gekomen. Maar laten we dus danken en genieten van Gods beloften die in vervulling zijn gegaan. Maar laten we ook vragen, zoals de vorige tekst zei, jagen naar meer laten regen. Vraag de Heer om regen. Ten tijde van de late regen. De Heer maakt de onweerswolken. En hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld, zodat het komt tot zijn doel. Maar dat woord, dat is om mee te nemen. Vraag de Heer om regen, ten tijde van de late regen. En dat is eigenlijk gek, want de late regen is dan al gevallen. De beloften zijn ook al gevuld. En God geeft elk jaar weer opnieuw late regen, zodat de gewassen uitkomen. En als nou de late regen, als dat nou die belofte van Pinksteren was, en dat ook die eerste oogst, dat de eerste 3000 dopelingen er waren, dat de eerste kerk geboren werd, als die late regen in wezen al vervuld is, dat er dan staat, ook al is het de late regen, ook al is die Pinksterbelofte al vervuld, blijf vragen om regen. En dat is ook waarom in Pinksterkring zijn mensen zo super blij zijn om de letter rain. Of in oude Nederlandse Pinksterkringen, de spaderegen. Laat iemand die de Statenvertaling leest zo een beetje knikken van, ja, de spaderegen. Nooit van gehoord natuurlijk als je een andere vertaling leest. De late regen, de spaderegen, de letter rain. Dat het je doet verlangen naar meer van God, meer van zijn geest. En soms denk je in een seculier Nederland dat God best wel massaal heeft losgelaten. Waarvan je eerst dacht, oh het gaat nog wel. Want mensen leven nog wel naar christelijke waarden. Nee, ik geloof niet meer, maar mijn ouders hebben me wel wat meegegeven. Maar we zijn een generatie verder waarin ouders ook niks meer hebben meegegeven. En waarin de jeugd denkt, wat moet ik nou? Waarin de jeugd misschien ook wel weer verlangt naar richting. Hè, naar kaders, naar antwoorden op de vragen. Dus dat vind ik hoopvol. Hoe erger het wordt, hoe meer kansen er ook zijn. Maar Nederland is best wel seculier. Er is ook een tijdsgeest van postmodernisme, van relativisme. Van nou, het kan linksom, het kan rechtsom. Jij je ding, ik je ding. Van ach, laten we er niet te zwaar aan tillen. Maar dat is niet Gods geest. God is een God van genade en waarheid. Van genade, maar ook waarheid. Dat we het woord nemen zoals het is. En dat we daar ernstig naar zoeken en ook gehoorzaam zijn totdat we hem ontmoeten. Dus dat is ook de tijdsgeest waarin we zitten. En waarom noem ik dat? Ja, je krijgt soms het gevoel dat het een beetje dor is. Je krijgt soms het gevoel dat het wat makkelijker was rond het jaar 2000 om te geloven. Dat het toen wat meer vanzelf ging. Want ik zeg wel dat het hier op de Bijbelbelt zo makkelijk geloven is. Maar misschien zeg je wel, ja, op mijn werk zijn er niet zoveel gelovigen. Of ik preek ook wel eens bij Ecclesia. Toen heb ik gezegd van, nou, ik heb geen medelijden hier met de jeugd, want er is zat christelijke jeugd. Ja, en daar sta ik nog steeds achter. Dus ook voor jullie jeugd. Maar toen zei na die dienst wel iemand van, ja, ik ben wel de enige gelovige in mijn klas. Toen dacht ik, oh, dat had ik niet zo verwacht hier in Apeldoorn. Hè, in Maastricht, daar geloofde niemand. Daar had de jeugd werkelijk bijna niemand. Maar ook hier is de tijdsgeest doorgedrongen. De sterkte als je je daarin beproefd voelt, ik meen het niet te boos natuurlijk als ik dat zeg. Maar wat verlang je in deze tijden van doorgewerkte secularisatie, wat verlang je naar meer van de geest? Maar ik wil tegelijkertijd niet uit het oog verliezen dat Gods werk, zo na de Pinksterdag van 3000 bekeringen, dat dat door Europa is gegaan, dat daar massale bekeringen waren, op een goede manier, soms een beetje op een vreemde manier, ook door de macht. Maar dat in de laatste eeuw, wat was nou de laatste eeuw? De 20e eeuw, dat er toen op het continent Afrika, dat er zoveel missionarissen waren, ook heel veel katholieke missionarissen, dat een continent, een massief groot continent, vol heidendom, vol meer godendom, geesten enzovoort, dat daar massale bekeringen, opwekking is geweest. Dat is ook Gods geest, dat is ook late regen. Ik bedoel, wij waren nog niet geboren, maar als je het ziet sinds Jezus verlossend werk, is dat toch een bemoedigend opwekkingswerk. Ik las jaren geleden in de Elsevier een artikel over China. Dat ging niet over de economie, de Elsevier gaat volgens mij vaak over de economie. Nee, dat ging over de kerk, over miljoenen, corrigeer me als ik het niet goed zeg, maar in het land van 1,2 miljard Chinezen, dat er miljoenen christenen waren gekomen. Dat is een wonderlijk werk van de geest. Soms in zo'n soort overheidskerk, heel veel ondergronds, maar Gods geest werkt. Over heel de aarde werkt Gods geest nog steeds. Dan denk je van, laat die weer in het Westen werken. Nou, dat is een opdracht voor ons. Laten we ervoor bidden, laten we vrijmoedig zijn, laten we ons ernaar uitstrekken om meer van Gods geest. Laten we dat echt doen. En laten we ook optimistisch zijn, want het hoeft niet altijd slechter te worden. God kan maar zo de hemelen openen. En daarin zit ook dat dubbele van, ik laat het graag aan God. Hij is soeverein. Hij weet hoe het plan met zijn wereld is. Hij kan zijn geest opnieuw uitstorten. Dat bemoedigt en geeft rust. Maar God heeft ons ook uitgezonden door zijn geest met de opdracht om evangelie en bekering te verkondigen. Dat we mensen gewoon zeggen van, hé, je kunt opnieuw beginnen. Je moet je bekeren, je mag je keren tot God. Hij wil je redden en een nieuw leven geven. We mogen bidden voor mensen als ze het moeilijk hebben, als ze pijn hebben. Laten we vrijmoediger daarin worden. En voor mijzelf, ik ben dan 1,5 jaar geleden naar Wierden, naar de baptistengemeente daar, naar Ichters gekomen. Ik doe daar in wezen dezelfde dingen. Ik verkondig Gods woord. We vergaderen veel. Ik bezoek en ontmoet veel mensen. Dus dat is niet heel anders dan Maastricht. Maar het is wel ongeveer 10 keer zo groot als Maastricht. Er zit ook een wat meer charismatisch deel in onze kerk. En dat moedigt mij aan om ook te groeien in de geest. En wat de geest heeft voor de gemeente en voor mij. En toen was er een moment, een voorgangersontmoeting, waar ook ministry gebed was voor nieuwe wijn in oude zakken. Ik reken mezelf nog niet echt tot de oude zakken, alleen we deden wel echt gebed voor elkaar. Een soort ministry gebed. En er was een beetje een kring van meer zo protestantse dominees, nog heel slagdegelijker dan ik. Daar gingen we bidden. En ik had wel iets gedeeld van die mooie nieuwe gemeente, van hoe die is. En er was een voorganger en die bad. En hij sprak ook over iets als, hij wist het niet zelf meer precies, want ik sprak hem gisteren toevallig nog. Niet heel toevallig, want het is mijn buurman. Maar ja, hij is ook dominee en hij is ook druk, dus we spreken elkaar niet zo vaak. En dat is wel weer het hilarische aan de Bijbelbelt. Je zult maar een dominee hebben als buurman, maar hier kan het. En hij zei, oh, dat weet ik niet meer. Dat had hij gewoon toen gebeden. Maar hij bad van dat er meer van de geest komt, alsof er een turbo op het werk wordt gezet. En ik hoop dat je weet wat een turbo is. Dat is zo'n gezegende uitvinding. Dat is namelijk datgene wat auto's harder laat lopen. Er wordt veel meer lucht in de motor geblazen. Veel meer lucht. Daar zorgt een turbo voor. En hij weet bijna niks van auto's. En ik woonde nog maar net naast hem, dus hij wist niet wat voor een petrolhead ik was. Hè? Een echte autofanaat. Maar hij bad voor turbo en ik dacht, oh heer, dat is mooi. Een turbo. Ik heb sindsdien datzelfde gebed gebeden. Heer, vul me alsjeblieft met meer van uw geest. Ik bad dat al, ik bid dat nog steeds. En anderhalf jaar later, ja, zit er nou meer turbo op of niet? Ik heb ook eens gedacht, moet ik een turbo op onze oude auto schroeven? Ik doe dat nog niet, want het is ook heel veel werk. Het gaat ook wat minder zuinig rijden en al die dingen. Dat zijn niet relevante details, maar ik dacht, het heeft tijd nodig. Dat is misschien na een jaar mijn les. Ik verlang ernaar, ik ervaar het wel als een woord van God. Mag dat werk door blijven gaan? Ik zie de stappen, ik heb ontvangen wat ik nodig heb ook. Ook binnen de kerk maken we geestelijke dingen mee. We hebben ook bevrijdingspastoraat binnen de kerk. En ik vind het ook fijn om dat groeiende te zien en mee te maken. Maar dat God voorziet en dat hij op zijn manier ook zijn werkzaamheden verricht. En dat dat werkelijkheid wordt. En ook voor ons zou ik willen zeggen, hoe je de geest ook nodig hebt. Dingen die je weet, dingen die je nog niet weet. Dingen die God voor je heeft, mag God het aan ons geven. En zo aan het einde van de preek zou ik willen vragen van, we hebben een heerlijk lied dat hierop aansluit. Laten we gaan staan voor dat lied, dat mag nu wel. Maar laten we eerst ook bidden. En onze harten, onze handen openen als je daarna verlangt naar meer van Gods geest. Vraag om regen in deze tijden van de late regen. Ja, en bid, zing maar mee als je daarna verlangt. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. Ja, Heer, u belooft dat als wij bidden om een brood, dat u voorwaar geen steen zult geven. En Heer, we genieten zo van uw geest. Heer, we zijn zo dankbaar voor onze redding. Heer, dat uw geesteswerk al begint met zondebesef, dat we weten dat we een redding nodig hebben. En Heer, u heeft nog zo veel meer aan ons gegeven. Heer, rust ons ook toe met vrijmoedigheid, met woorden van kennis of een bediening, Heer, dat we mogen bidden om genezing voor iemand of herstel of een doorbraak in iemands leven. Heer, we gaan op weg naar Pinksteren en bereid ons voor. Ik hoorde net al opwekking, als we daar naartoe gaan, dat we met velen en velen u aanbidden. Heer, Nederland heeft het echt wel nodig. Heer, onze kerk heeft het echt wel nodig. Heer, zegen deze Berea-gemeente. Heer, een gemeente die vanuit de Bijbel uit altijd terugkeert naar uw woord. Heer, uw woord, uw geest. Uw woord is ook het zwaard van de geest. Heer, openbaar het ons en leer ons ermee vechten. Heer, voor uw koninkrijk. Tot zegen, Heer. Dat we mogen standhouden in het geloof, standhouden in seizoenen van beproeving. Heer, maar niet alleen in het defensief, dat we ook mogen uitbreiden. Dat we ons gebruikt weten.